Zullen we na de verkondiging met elkaar lied 95 uit het liedboek zingen? Dat is gezang 95 uit het liedboek. Alle drie de versen daarvan. Deze preek, geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus, wil ik beginnen met een korte anekdote. Het is een heel kort verhaaltje even. Het gaat over mijn vader. Het is ook wel grappig. Mijn vader was bezig een formulier in te vullen voor de verzekering. Nou, ik kan u vertellen, als mijn vader ergens een hekel aan heeft, dan is het in het invullen van papieren. Dus het wordt altijd krassen en een beetje mopperen. Nu dan een verzekeringspapier en het was zo, hij had met zijn auto tegen de mijne aangezeten. Niet zo klein weet je ook. Dus hij was al niet zo goed gehumeurd en hij zit daar in te vullen aan de tafel in de huiskamer, in Wapenveld was dat, en ik was daar toevallig. En ik zie hem voor me, zit hij te krassen en ach. En toen zegt hij ineens: het kleine beetje geloof dat je nog hebt, zou je erbij verliezen. Nou, we hebben met elkaar daar best wel om gelachen. Maar ik heb over die opmerking ook wel veel nagedacht. Waarom heeft hij dat nou zo gezegd? Waarom zegt mijn vader, die nota bene dominee is, dat hij maar een klein beetje geloof heeft? Ik dacht altijd, als je dominee bent, dan heb je het. Als je ouder wordt, heb je het ook. Dan wordt je geloof alleen maar sterker en mooier. Dan weet je meer, begrijp je meer en geloof je meer. Nou, dat gebeurt ook wel. In de Bijbel heb je al personen die bij het ouder worden sterker worden in hun geloof. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik Petrus, die dus voor zijn bekering voor Pinkster eigenlijk achter de Heer Jezus aanraasde. Wel in liefde, maar toch niet echt doordacht. En toen hij het eenmaal ging zien, toen is dat zo bij hem gaan rijpen. En als je de brieven van Petrus leest, die vergelijk je met zijn leven met Jezus, heeft hij zoveel geleerd, bijvoorbeeld over lijden, dat je niet moet gaan hakken met een zwaard op iemands oren, maar dat je het lijden moet kunnen accepteren. Job is ook een voorbeeld van iemand die toch bij het klimmen van de jaren dieper is gaan geloven. Job was altijd een hele vrome man. Boek Job begint in hoofdstuk 1 met de opmerking: er was niemand zo godvrezend, zo vroom als Job. Maar het eindigt met hoofdstuk 42, dat Job zegt: nu heb ik God pas echt gezien. Is hij helemaal door een crisis heen gegaan, dus bij het ouder worden. Ik ken in de gemeente van Schiedam en andere plekken ook wel, ken ik mensen bij wie het geloof in de loop van de jaren sterker is geworden. Dat komt wel voor. Misschien wel vooral bij mensen die het altijd een beetje hebben laten sudderen en ineens bij het ouder worden denken: ja, maar ik moet nou wel gaan geloven voordat het te laat is. Maar er zijn ook andere voorbeelden en ik schat meer. Dus van die andere categorie, zeg maar van de categorie Sarah. Sarah is een vrouw die bij het klimmen van de jaren eigenlijk steeds een beetje cynischer werd in de geloof. Een beetje sceptisch. Toen zij 90 jaar was, heeft ze God gewoon uitgelachen. David vind ik ook toch wel een pijnlijk voorbeeld van iemand die in zijn jeugd heel hartstochtelijk hield van God. Let u er maar eens op, de meeste psalmen van David komen uit zijn jeugd, de tijd dat hij vervolgd wordt in de woestijn en dat hij moeilijk heeft, dat hij weg moet, dat hij nog herdersbestaan leidt. En dan wordt hij ouder en dan, ja, als het allemaal misgaat in zijn gezin en zo, als hij met Batseba die zonde heeft bedreven, dan hoor je ook niet meer zo heel veel over zijn geloof eigenlijk. En wat denk je van zo'n Salomo? Die begint heel mooi en dat gaat helemaal naar beneden. Er blijft haast niks van over. In dit rijtje wil ik vanmiddag, schrik niet, toch ook de grote profeet Elia eens neerzetten. Misschien moet ik een andere keer wat andere dingen van Elia zeggen. Maar ik wil vanmiddag dit van hem zeggen. Vorige week heb ik dus in Schiedam stilgestaan bij de inzinking die hij heeft gehad. Twee diensten heb ik daarbij stilgestaan. Ik heb gezegd 's middags in de preek dat na iedere piekervaring in de Bijbel komt er vaak een dal. Dat is bij Mozes op de Horeb. Die krijgt daar de trouwboekje van God, de wet, de 10 geboden. En dan komt hij naar beneden, is daar beneden de zonde met het gouden kalf. En dan Elia op de Karmel. En dan komt hij de berg af en dan gaat het regenen. Nou, dat is allemaal een groot feest. Dan komt hij beneden, is hij in één keer helemaal weg. En ik heb als voorbeeld toen ook Jezus genoemd, die op de berg was, die verheerlijk werd. En Mozes en Elia van de Horeb en de Karmel kwamen toen bij hem. Allemaal piekervaring, die mannen hadden daar ook ervaring mee. En dan Jezus die van de berg van de verheerlijking afkomt en die dan daar in het dal komt. En daar ligt een jongen op de grond te schuimbekken en te rollen. En dan zegt Jezus ook, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven en waar is jullie geloof? Na het pieken zie je bij Elia dus ook het gigantische dal en de Heer moet hem echt oprapen. Nu zou dat bij Elia een incident kunnen zijn. Je zegt, nou even, sorry, ik moet even rustig aandoen en dan daarna denk ik dat ik wel weer verder kan. Misschien wat aanpassingen hier en daar, iets anders gaan werken, maar dan gaat het denk ik wel weer. Maar bij Elia lijkt er toch meer aan de hand te zijn. Het lijkt wel of Elia er gewoon helemaal het vechten moe is. Hij heeft zo voor aangestaan als deze in de strijd. Zoveel spanning heeft hem dat gekost. Je ziet hem nog één keer in actie komen na die ervaring op de Karmel. Dat is bij die gebeurtenis dat Agab, die vervelende koning, dat hij een wijngaard steelt van zijn buurman, Nabot. Dan komt Elia nog één keer en dan zegt koning Agab ook, ach, ben jij er weer? Die is nog helemaal zat. Maar Elia zelf is het ook een beetje zat. Het lijkt wel of het beste er vanaf is bij Elia. En dat zie je ook al een beetje in 1 Koningen 19. We hebben dat gelezen. Elia gaat zijn opvolger zalven, Elisa. Nou zou je verwachten, nou is hij er ontzettend blij mee dat er een jonge vent klaar staat, die gaat hem opvolgen. Er zal toch opluchting bij hem zijn. Iemand gaat nu zijn zware werk overnemen. Het gekke is, ik vind Elia hier niet blij. Het is, als je dat zo onbevangen leest, dan zie je, ja, hij roept Elisa wel, maar het is bijna met tegenzin. Hij loopt zo naar hem toe. En hop, gooit hij zo die jas over hem heen. Je zal dan met je koeien bezig zijn. En één keer denk je, zo, wat wordt het warm hier. Dat gebeurt daar. En hij zegt ook niks tegen Elisa. Elisa moet het maar raden. En Elisa raadt het ook. Maar het komt toch niet zo hartelijk over. Dat is toch mooier geweest als Elia plechtig naar Elisa toe was gekomen. En zo die mantel om had gedaan. Joh, ik ga jou nu zalven tot mijn opvolger. Weet je wat dat betekent? En wat je dan te wachten staat? Helemaal niks. Hoppakee. Zo gaat dat. Zo'n oude profeet die bijna nors en achterloos zijn jas wegsmijt. Zoiets van, nou ja, het moet maar. Hij loopt ook meteen door, Elia. Elisa, zo jong die is, die moet gaan hollen om hem weer in te halen. En dan vraagt Elisa zo achteraan, meneer, mag ik alsjeblieft op afscheid nemen wel van mijn vader en moeder? Nou, daar had Elia niet op gerekend. Die was dus alweer doorgegaan. En dan zegt hij, in vers 20 van hoofdstuk 19, doe wat je wilt, ik dwing je nergens toe. Niet echt hartelijk, hè? Hij zegt letterlijk, ga maar, keer me terug, wat heb ik je gedaan? Jonge, jonge, wat heb ik je aangedaan? Hoe heb ik je durven benoemen tot mijn opvolger? Ja, sommige uitleggers denken dat dit vriendelijk bedoeld is van Elia, dat hij zegt, ga maar gerust even naar huis, jongeman. Ik heb toch niet iets gedaan waardoor je je belemmerd zou voelen om dat te doen? Nou, daar geloof ik niks van. Volgens mij reageert Elia geprikkeld. Die Elisa die houdt hem op. Het Hebreeuws is hier heel kort af. Ga, keer terug. Doe maar. Als je geroepen wordt voor het werk van God, denkt Elia, dan ga je toch niet je vader en moeder gedag zeggen. Ga je toch niet achterom kijken. Zoiets heeft Jezus toch later ook gezegd. Dan ben je niet geschikt. Het is helemaal de vraag of Elia het wel zo zag zitten met Elisa. Zo'n rijke luiszoon, die vader van Elisa, die stikt in de koeien. Hè? Nou, wat moet nou zo'n rijke luiszoon als knecht van God? Verwacht de Heer nou echt dat deze jonge man, dat met hem zijn zaak gered is? Dus zo komt Elia op mij over, narrig, bitter. En die indruk wordt versterkt door wat er gebeurt in het andere gedeelte dat we hebben gelezen. Ook daar zie je toch wel dat Elia het maar zo vindt dat Elisa met hem meegaat en achterop zijn bagagedrager zit. We hebben dat nou niet gelezen, maar het begin van 2 Koningen 2. Daar zie je dat Elia tot 3 keer toe tegen Elisa zegt, joh, blijf nou maar hier.
Blijf jij maar hier.
Tot 3 keer toe. Elia weet dat zijn tijd gekomen is, dat God hem gaat halen, want moet die snottaap namelijk steeds bij hem. Elisa. Dat hij door de Heer gehaald wordt, Elia, daar heeft Elisa toch niks mee te maken. Er is iets tussen hem en de Heer alleen. Maar Elisa is een bijtertje, die laat zich niet afschepen en tot 3 keer toe geeft hij ook als antwoord, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Nou, Elia raakt hem niet kwijt. Heel grappig dus, je ziet het voor je, je moet dit filmen zoiets, dus ook in een stormwind, zou prachtig te filmen zijn. Storm is straks met het onweer dat Elia opgenomen wordt en dan een oude zagrijnige profeet en dan die jonge gozer erachteraan steeds en die niet van hem af te slaan, is schitterend. Prachtig die verhalen in het Oude Testament. Nou, ze steken de Jordaan over. Elia slaat met zijn jas op de rivier. Het water gaat opzij. Net als bij Mozes. Wat een wonder. Maar ik krijg helemaal niet de indruk dat Elia het wel zo'n wonder vindt. Voor hem is het bijna routine. Van ja, dat weet je toch. Dat is de God. Hij heeft het allemaal al gehad. Allemaal al gezien. En dan loopt hij daar met Elisa. En dan vraagt hij onderweg. Terwijl de Jordaan daar blijft. Vraagt hij zo. Nou, is er nog iets wat ik voor je kan doen? Nog 1 keer een kunstje, dan hoeft het nooit meer. En dan zegt Elia iets heel grappigs eigenlijk. Die zegt, er komt hierop neer, nou, ik zou nog veel vaker zulk soort wonder willen zien als wat u nu hier doet. Ik wil niet 1 wonder van u krijgen, ik wil eigenlijk al uw wonderen krijgen. Ik wil uw wondermacht, ik wil uw geest. Ik wil dat krijgen waar u over beschikt, wat God aan u gegeven heeft. Een dubbel deel van uw geest. Daarmee bedoelt Elisa niet van ik wil 2 keer zo goed zijn als u. Nee, een dubbel deel betekent dit Oude Testament het deel dat de oudste erfgenaam krijgt. Een dubbel deel van de erfenis. Van het bezit van de eigenaar. Je kunt nooit meer aan iemand geven dan je hebt zelf. Dus Elisa bedoelt hier, ik wil uw erfgenaam worden. Ik wil voortzetten waar u mee begonnen bent. Als u verdwijnt, Elia, dan verdwijnt uw God toch niet. En dan verdwijnen die wonderen van u toch niet. Hoe moet ik u anders opvolgen? Nou, let op wat Elia dan zegt. Hij zegt, joh, je hebt iets moeilijks gevraagd. Dan heb ik deze preek vanmorgen in Schiedam ook gehouden. En de mensen vonden het toch, sommigen althans, een beetje ontnuchterend. Want wij denken, oh ja, romantisch. En dan het afscheid van Elia, wat indrukwekkend. En de grote profeet. Ik heb dat toch een beetje naar beneden gehaald. Want ik heb gezegd, als Elia dat zegt, je hebt iets moeilijks gevraagd, dat is niet zo best dat hij dat zegt. Dat is niet zo mooi van hem. Dat is niet à la een profeet. Elia houdt er rekening mee dat Elisa niet gaat krijgen wat hij vraagt. Hij zegt, als jij mij niet ziet heen gaan, dan gebeurt het niet. Dan krijg je het niet. Nou, we hebben in 1 Koningen 19 gelezen dat Elia door de Heere God naar Elisa wordt gestuurd om hem als opvolger te zalven, aan te wijzen. Dan is wat Elisa vraagt toch niet zo gek. Van nou, mag ik dan wel wat u had, mag ik dat dan? Nou, Elia doet net of hij om iets heel idioots vraagt. Waarom doet Elia er nou zo knorrig over? Ik denk echt dat hij aan Elisa getwijfeld heeft. Zo'n rijke boerenjongen, zo'n jochie. Elisa, als je toch eens wist wat er op je afkomt, als je voor God gaat werken. En ik denk als je verder leest in 2 Koningen over Elisa, dat hij inderdaad ook niet zo'n hele sterke indruk maakt, laten we eerlijk wezen. Prachtige verhalen over Elisa, maar ook gekke dingen. Er is geen profeet verder toch in heel de Bijbel die door jongelui uitgescholden wordt voor kaalkop. Een beetje het lachertje van de buurt, hè, Elisa. Een beetje een loser. Het gebeurt ook een keer, heel ernstig, dat Elisa advies geeft aan de koning van Israël. En dat advies van Elisa gaat regelrecht in tegen een gebod van de Heere. Ik zal het even concreet maken. De koning van Israël omsingelt een stad. En die stad wil ze niet overgeven. Dan zegt Elisa, ja koning, weet u wat u moet doen? U moet alle bomen om die stad wegkappen. Nou, dat is iets wat in de wetten van Mozes uitdrukkelijk verboden is. Je mag een stad wel belegeren, maar laat het geboomte staan. Elisa heeft dus puur menselijk gedacht, nou dat moet dan maar weg, dan geven ze zich wel over. Hebben ze geen vruchten meer, hebben ze niks meer, geen beschutting meer. Dus Elisa, het spijt me dat ik het vanmiddag moet zeggen, maar is niet een volmaakte profeet, heeft Elia wel gelijk in. Maar nu ontdekken we vanmiddag, Elia zelf is ook helemaal niet ideaal als profeet. Is al groot geweest vooral. Maar het vuur is er een beetje uit. En hij had dat niet mogen zeggen, dat Elisa iets moeilijks vroeg. Stel je voor dat onze Heer Jezus dit ook gezegd zou hebben tegen zijn discipelen. Onze Heer Jezus gaat op dezelfde spectaculaire manier als Elia naar de hemel. Dat weet hij ook, dat ziet hij aankomen. De discipelen zijn afhankelijk van zijn geest. Moet je nou indenken dat Jezus tegen zijn discipelen gezegd zou hebben, nou, jullie hebben iets heel moeilijks gevraagd, mijn geest. Zo'n stelletje schooiers als jullie zijn, discipelen, ik weet niet of mijn vader daaraan mee gaat werken. Moet je indenken dat Jezus dat gezegd zou hebben. Het is erg moeilijk wat jullie gevraagd, ik denk het niet. Heel misschien. Nee, Jezus heeft zelf het initiatief genomen. Toen zijn einde naderde, is hij uit zichzelf begonnen over de Heilige Geest. Heeft hij gezegd, mijn geest zal komen, wees jullie me niet bezorgd. Je moet er niet over inzitten hoe het verder gaat. Mijn geest komt op jullie. Dus ik blijf eigenlijk gewoon bij jullie. Kijk, dat is klasse. Jezus heeft dus niet dat vermoeide, dat knorrige van iemand die weet dat zijn einde nadert. Hij heeft niet dat kleine geloof. Dat is echt iets van ons. Wij kunnen dat hebben. En misschien is het goed om dat vanmiddag eens te zien. En misschien is het ook goed om daar dan eens niet te dramatisch over te doen. En ik biecht nou ook iets op van mezelf. Ik heb toch, moet ik tot mijn schaamte zeggen, vaak gedacht als ik bij oudere gemeenteleden kom, zit je te praten met elkaar, vaak gedacht, joh, ik had toch wel gedacht dat u op uw leeftijd, met alles wat u meegemaakt, dat er meer geloof is. Of dat we met elkaar dieper zouden kunnen praten. Dat we eens over openbaring zouden kunnen praten. Of over bijzondere dingen die u te vertellen hebt. Dingen die u mij kunt leren. Er gebeurt eigenlijk weinig. Dat je van echt oude gemeenteleden nog heel veel krijgt. En ik vond het altijd raar. En ik dacht, ja, soms kun je bij zo'n adres, mag je blij wezen als je nog kunt praten over het ABC van het geloof. Dat vond ik zorgelijk. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik ineens, nou, misschien moeten we dat ook accepteren. Misschien is dat ook wel behoorlijk natuurlijk en menselijk. Ik heb het gehoord over oudere dominees, dat ze bijvoorbeeld niet over de dood van hun vrouw konden heen komen. Ik heb gehoord van een dominee die in het ziekenhuis zelf op sterven lag. Zijn collega kwam bij hem op bezoek en die dominee in bed lag, die zei, het was helemaal te einde raad. Die zegt, joh, ik ben zo onzeker en zo bang voor God eigenlijk. Bang voor God. Ja, ik heb het altijd over hem gehad en zo over hem moedig staan te vertellen. Ik wist het allemaal en nu ga ik bijna sterven. Dan ben ik bang dat God straks tegen me zegt, oh zo, jij wist het allemaal goed en heb je het niet voor jezelf gedaan. Heel veel dingen. Die man was zo onzeker. En zijn collega heeft toen tegen hem moeten zeggen, prachtig trouwens dat antwoord. Die zei, er staat in de Bijbel, in de brief van Paulus aan Timotheus, staat dat je de goede strijd hebt gestreden. He, dus er staat niet, jij hebt de strijd goed gestreden, je hebt een team voor je strijd. Nee, je hebt de goede strijd gestreden, je stond aan de goede kant. Je hebt misschien wel fouten gemaakt, maar je stond aan de goede kant. En Paulus die zegt dat ook ergens anders. Wat geeft het als de Christus maar gepredikt wordt? Wat heb jij gedaan? En zo kunnen dus profeten en ook mensen op hogere leeftijd onzeker worden. Een ouderling uit mijn eerste gemeente, Hartingsveld Giessendam, is nog lang niet bejaard, die man. Daar heb ik ook nog heel fijn contact mee. Goeie vent. Die zei een poosje geleden tegen mij, daar schrok ik eigenlijk ook best wel van. Die zei, joh Fred, ik vind het niet gemakkelijker worden geloven. De man die is voorzitter van de kerkenraad, ouderling. In Schiedam vroeg ik een keer aan een bejaarde broeder, hele fijne man, heel gelovig, altijd fijn mee gepraat. Toen had ik een paar preken gehouden over de nieuwe aarde. En ik helemaal lang enthousiast en vurig, kwam ik bij hem en ik zei, zullen we even over doorpraten over die preek? Heb je er ook zin in om daar naartoe te gaan? U bent er bijna, zei ik tegen hem. Heb je er zin in? Toen zei hij, heel nuchter, joh, ik ben er nu eigenlijk even gewoon te moe voor. Nou, dat mag toch. Heerlijk eigenlijk. God die zegt, joh, wees jij lekker moe en kom straks bij me en dan zal ik je verrassen. Van de week moet ik weer iemand gaan begraven. Ook een ontzettend fijne broeder. Ja, we hebben alleen maar ontzettend fijne broeders in Schiedam. Nee, maar dit is echt, ja, jullie ook. Dit is echt de schat van een man die ik moet begraven. Daar heb ik ook veel herinneringen aan van vroeger. Altijd bijzonder mensen, ook heel warm, liefdevol, blij met het geloof. Maar de laatste jaren eigenlijk moest ik dat meemaken. Zolang ik de dominee ben, afgetakeld, oud geworden, tia's gehad. Dus steeds weg geweest. Ik ging helemaal krom lopen. Ik zag het oud mannetje worden. Een hele zware klappen gehad in zijn leven. En het vuur was gewoon gedoofd bij die man. Dat geeft niet. We gaan hem donderdag wel een christelijke begrafenis geven. Ik noemde u daarnet wat de ene dominee zei tegen de andere in het ziekenhuis, van de goede strijd gestreden. Dat schrijft Paulus in zijn allerlaatste brief, zeg maar het testament van Paulus. Dan schrijft hij, ik weet dat ik moet gaan sterven, Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. En weet je wat hij dan erachteraan zegt? Ik heb het geloof behouden. Ik vond het altijd zo raar. Paulus, joh, de normaal Paulus. Dat is valse bescheidenheid. Paulus, een kanjer als Paulus dus, kan dat zeggen. Dat is niet vanzelfsprekend voor hem. Ik heb het geloof behouden. Het is soms kantje woord geweest. En nu vanmiddag zeg ik dat van Elia. Ik heb het geloof behouden, maar ja. Wat ik op het laatst heb gezegd. Van, joh, het is moeilijk wat je vraagt, Elisa. En we zullen wel zien wat de Heer doet. Nou, het is niet zo mooi. Het is, je mocht op een geweldige manier naar de hemel, maar je laatste woorden waren niet zo geweldig. Ik moet ook denken aan wat de prediker zegt in het laatste hoofdstuk, prediker 12. Hoofdstuk over de aftakeling. Dat begint hij met de opmerking. Jongelui, denk maar veel en goed aan je schepper in je jeugd, voordat de slechte jaren komen. Dus investeer veel in God, in de kerk, in je geloof. Als je nog goed bent, als je vurig bent, als je enthousiast bent. Als oude mensen wel eens denken, wat gebeurt hier? Doe maar, ga maar door. Voordat het niet meer zo best gaat. Dus ik kan me eigenlijk, wil ik maar zeggen, steeds beter indenken dat je in je levensavond moe wordt. Of bij het ouder worden, dat je gigantisch moe wordt. Bijna te moe om het allemaal kinderlijk te kunnen geloven. Dat je een beetje sceptisch wordt. En je hebt veel gezien in de kerk, in het geloof. Veel mooie dingen, maar soms ook wel eens te veel gezien. Ook niet zulke mooie dingen. En je kunt het niet meer opbrengen om nog weer ouderwets in beweging te komen. En als jonge mensen dan enthousiast zijn, dan denk je, ja, maar dat ging in mijn jeugd toch anders. Dominees van het kaliber Elia zie je tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig van die Elisaatjes. Ja, zo gaat dat soms in het Rijk van God. Weet u wat ik zo ontroerend vind? Dat is even het omgekeerde. Elisa, hoe die naar Elia kijkt. Die is blijven opkijken tegen Elia. Die denkt niet, nou die oude zagerijn, daar wil ik niks mee te maken hebben. Hij heeft niet gedacht, op zo'n profeet wil ik alstublieft niet lijken. Dus als Elia vraagt weer nog een wonder, nee, gaat u alstublieft weg, dan regel ik dat wel met God. Nee, hij vraagt, ik wil heel erg op u lijken. Dat is gaaf. Dat die Elia niet in de kast gezet wordt. En Elia, nou ja goed, hij geeft zijn jas niet aan Elisa, daar als hij weggaat. Maar dan weet God dat wel, hoe hij dat moet doen. Want dan lezen we dat de jas van Elia, toen die naar de hemel werd gezogen. Ja, die jas die ging niet mee, die gleed van zijn schouders af. En Elisa, die slim, die pakt gauw die jas op, die doet die aan. Heeft hij trouwens ook nodig, want hij heeft zijn eigen jas kapot gescheurd. Zo schrikt hij van wat er gebeurt en dat Elia nu weggaat. En God geeft Elisa de jas en hij geeft hem kracht en hij zorgt ervoor dat zijn zaak gaande blijft. En God zegt, ja, ik laat me niet gek maken door de oude profeet. En ik laat het ook niet afhangen, mijn werk en de voortgang daarvan, door het geloof van een oude profeet. Hoe goed die ook was. Want wat gij mij kunt schenken, zongen we met Psalm 71, is meer dan ik kan denken. Misschien dat de ouderen onder ons, waar Psalm 71 vooral een psalm voor is, dat die dat zich heel goed in kunnen denken. Wat u mij kunt schenken is meer dan ik kan denken. Meer dan ik op dit moment misschien wel geloof. God zegt, dat geeft ik, joh, je zei het niet zo geloofd. Ik geef het toch. Want onze God, en dat vind ik het allergaafste om te kunnen zeggen vanmiddag, onze God, die blijft altijd jong. Amen. Thank you.